En toen kwam ik daar binnen in dat leslokaal. En die zanglerares die ziet dat op mijn gezicht. En die zegt, Tobias, is er iets? Hè? Ik zeg, ik ben gewoon een beetje in de war. Ik ben echt helemaal in de war. En toen zei ze iets wat mijn pianolerares nooit tegen mij gezegd heeft. Mm-hmm. Toen zei zij, maar dat is toch oké? Okay? dat mag.
Interessant, ja.
Hey, hallo. Wat leuk dat je luistert naar de Oh My Mood podcast. De podcast waarin we anders durven kijken en met de kennis van nu. Psychisch lijden wordt vaak verweven met gevoeligheden, problemen. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat het natuurlijk samengaat met talenten. Een heel goed voorbeeld is Tobias Wensing. Hij heeft lang gestruggeld omdat de focus lag op zijn gevoeligheden, maar niet op zijn talent. Totdat de focus kwam op zijn talent. En hij nu tot volle bloei komt als kunstenaar. Lijkt dit je nou interessant? Luister dan naar deze aflevering. Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Oh My Mood podcast. En ik ben natuurlijk niet in mijn eentje. Ik zit vandaag hier weer met Jim van Os.
Hey Eva, leuk.
Ja, goedemorgen. Nou, en ik zit niet alleen. We zitten niet alleen. We zitten hier samen met Tobias Wensing.
Hallo.
Welkom. Ja. Super leuk dat je er bent.
Ja, fijn om hier te zijn.
Ja, want eindelijk, als de luisteraars al een paar afleveringen hebben geluisterd, dan hebben wij jouw liedjes en je muziek gehoord. En ik wilde jou heel graag in de podcast, omdat jij heel mooi verhaal van hebt. En daar gaan we het vandaag over hebben.
Ja. Ja.
Jim, take it away. Waar zullen we mee starten?
Ja, ik ben altijd, als ze naar jou luisteren, dan vertellen we onze emoties. Ik ben vaak ontroerd en ik heb ook wel iets van herkenning. En ik denk altijd van, hij is muzikus, componist, singer-songwriter. Maar dat ben je niet zomaar geworden allemaal. Er is een behoorlijke weg naartoe geweest om je weg daarin te vinden.
Ja, klopt.
Daar schrijf je over. En je weet volgens mij heel goed wat de worsteling kan zijn van in je gevoeligheden terechtkomen. Maar ook om je talenten dan aan het werk te zetten om er weer uit te komen. Ja. In die muziekopleiding, hoe raakt je daar in de knel? Kan je daar iets over vertellen?
het begon zeg maar in groep 7 toen ik heel erg in die muziek dook. Ik had een enorme fascinatie voor muziek en klassieke muziek specifiek. En dat had eigenlijk niemand anders daar. En toen ben ik in groep 8 naar de School voor Jong Talent gegaan, heet het. Dat is de middelbare school die verbonden zit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hmm. En daar kwam ik dus in een klas met gelijkgestemden, met medekunstenaars en medemuzikanten, mede-dansers ook, beeldende kunstenaars. En dat was een heerlijke omgeving aan de ene kant. Hè, dat was, ik was eindelijk met gelijkgestemden. En aan de andere kant was dat een omgeving waar je keihard moest werken ook. Mm-hmm. Alles stond in teken van de piano. Ik zie nu heel erg duidelijk die twee kanten van die medaille. Aan de ene kant ben ik daar tot bloei gekomen, kon ik daar tot bloei komen. En aan de andere kant werd er ook iets flink onderdrukt, omdat het in de weg stond van presteren op je instrument.
Ja, ja, precies.
En
ja.
Dat uitte zich in, ik was altijd een, ik heb eens een liedje gemaakt waarin ik dan beschrijf dat ik in een klas zat met allemaal racepaarden. Die wilden concoursen meedoen. Ah, die wilden de absolute top bereiken. En ik was meer een dressuurpaard. Ik vond het leuk om zo'n muziekstuk helemaal tot in ieder detail uit te pluizen.
Ja. Ja.
En daar was eigenlijk het eerste waar ik tegenaan liep, is dat ik al die details zag, maar geen idee had wat de context van dat stuk was. Mm-hmm. En dat uitte zich op dat moment in wat voor de school een veel te trage leerlijn was. Dus er werd aan alle kanten aan me getrokken om er meer vaart uit te krijgen. Uiteindelijk kreeg ik dan die stukken wel in mijn vingers. Maar er was ook iets
werkt dat? Want je zegt, ik zag alle details, maar ik had niet de context.
Ja.
Hoe kan je dat uitleggen?
Ja, zo'n muziekstuk bestaat uit een heleboel verschillende elementen. Uit ritmes, uit harmonie en uit melodie.
Ja.
En samen, hè, al die losse letters en die losse woorden, die losse noten, die maken muzikale zinnen.
Ja.
En die zinnen samen maken een muzikaal verhaal.
Ja.
En ik was zo bezig met al die letters.
Je was niet bezig met het muzikale verhaal.
Nou, daar was ik wel mee bezig, maar ik overzag het pas op het allerlaatste moment. Ik kreeg dat verhaal pas in mijn hoofd als ik de letters in mijn hoofd had.
Ja. Dus jij leerde op een andere manier.
Ja.
De eerste details om uiteindelijk dan naar het geheel te kunnen komen, als het ware.
Ja. Ja, en dat was voor die school, wat een zeer conservatieve, streng klassieke opleiding is, was dat behoorlijk atypisch. Dus ik zat op een school met allemaal atypische.
Ja. Atypische.
Daartussen was ik de atypische, zeg maar. Dat heeft de coördinator ook wel eens gezegd. Kwam naar me toe toen ik daar een tijdje weg was, al was ik weer een voorstelling bezoeken daar. En toen kwam ik hem tegen en zei hij, ja, Tobias, jij was natuurlijk altijd wel al atypisch. Ik denk, dat is toch wel grappig, hè? Dan zit je op een school met allemaal bijzondere, getalenteerde kinderen. Dan ben je nog atypisch. Ja.
Je bent gewoon niet te klassificeren.
Nee. Dat
bent super uniek. Ja. Dat is eigenlijk wel een ander mens, maar goed.
Ja. Nee, dus daar ontstonden de eerste de eerste worstelingen in die zoektocht naar een uitingsvorm. Want dat instrument, dat is een uitingsvorm. En dat wilde ik op het allerhoogste niveau kunnen, want er was heel veel te vertellen. Goed, daar ontstonden de eerste blokkades waarvan ik voelde dat ik niet bij datgene kwam wat ik wou zeggen, omdat ik het overzicht niet had.
En hoe ziet zo'n blokkade er dan uit? Als je concreet hebt over blokkade of dat wat je zegt net ook van, hè,
ja,
ik voelde een stuk dan onderdrukken. Hoe ziet dat er dan uit? Wat is de beleving?
Nou, ik weet nog wel, een pakkend voorbeeld was dat ik een opdracht kreeg van een docent die op zich heel concreet was. Mm-hmm. Dus dat was dat ik een bepaalde frase eerst moest lezen, alsof je ook een boek leest. Dus eerst de muzieknoten lezen en dan die muzieknoten voorstellen en dan pas spelen.
Mm-hmm.
En dat is een hele goede manier van oefenen, maar dat zorgde er wel voor dat ik op dat moment in ieder geval nog extra op die letters ging zitten.
Oh ja.
En ik weet nog heel goed dat ik in een, ik weet nog zelfs welke kamer het was, kamer 206 was het, zat ik daar achter een vleugel en toen moest me er zelf zo toe zetten om dat te gaan lezen. En dat lukte niet. Ik wilde heel erg spelen, maar ik denk, ik moet het lezen. Het heeft ongeveer 3 kwartier geduurd voordat ik die frase kon lezen.
Uh-huh.
En om er dan geen voldoening uit te halen, omdat je het steeds minder gaat snappen, zeg maar.
Ja, het wordt steeds ingewikkelder.
Het wordt steeds ingewikkelder. Ja. Dus ik ben toen, geloof ik, 1,5 uur bezig geweest met 1 frase. En na die 1,5 uur had ik het idee dat ik verder was van huis dan toen ik de studiekamer inging.
Was je dan in de war? Mm-hmm. Was je dan in de war in je hoofd? Wat ervaar je dan als je...
Ja, op dat moment behoorlijke frustratie.
Frustratie, je voelt je super gefrustreerd.
En angst. Hè? Bang dat je weer een modderfiguur slaat in de pianoles.
Mm.
Gefrustreerd dat je niet... Want ik hoorde het wel in mijn hoofd. Alleen het kwam niet uit mijn vingers. En ik kon het ook dus niet lezen. Ik kon het niet overzien.
Mm-hmm.
Dus
was het ook niet helder in je hoofd?
Nee, dit
dus
is
en frustratie, een enorme, angst. En
heel veel ruis. Ja. Zo voelt het als heel veel ruis.
Ik denk dat het is heel interessant wat je zegt. Want het is natuurlijk best wel ook herkenbaar, denk ik, voor mensen die luisteren. Dat hoe ingewikkeld wij eigenlijk zijn als mensen. Mm-hmm. Dat je in een lessituatie ziet. En je brein om behoorlijk complexe dingen zit te vragen, zoals een reeks van noten lezen, horen ergens in je hoofd,
mm-hmm.
het proberen in zijn geheel te zien, maar dan het gevoel hebben van ik kom er niet, omdat je niet omdat je een andere strategie hebt om die informatie te processen eigenlijk. Ja. En dan komen de gevoelens op van angst, van frustratie. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat er zoiets als een blokkade gaat ontstaan.
Ja.
Ja.
En hoe oud was je toen?
Nou, de eerste keer dat ik echt dat soort blokkades ervoer, dat was in groep 7, was ik 11. Dat was eigenlijk nog voordat ik naar het conservatorium ging. Het conservatorium was in eerste instantie ook het wegnemen van de blokkade. En daar kwam, toen ik wat steviger ging puberen, kwam daar een tweede, echt een periode van vastzitten bij. Toen was ik 15, geloof ik.
15, toen was je 15? Ja. Was het ook iets dergelijks? Van
ja, dat je echt, ja. Dat je... Dat wordt dan heel gespannen en nauw en klein. En dan, goed, ja. Ik wilde heel graag al die stukken in mijn vingers krijgen.
Ja, want dat is het ook nog, hè? Je bent heel gemotiveerd om echt super te presteren.
Ja, je wilde
dus
heel graag.
Dus er zit druk op. Ja. Het is niet zo van, nou, laat maar zitten. Nee. Ik ga lekker ontspannen, ik doe wat anders. Mm-hmm. Dus er komt ook een soort van spanning en druk. Er zit spanning en druk en willen zitten
ook bij. Enorme wilskracht.
Ja. Het zijn allemaal elementen. Het is niet allemaal één ding. Het zijn allemaal elementen waardoor er iets dan... of een blokkade of vastlopen of... Kunnen we hier dan spreken over psychisch lijden?
Zeker in die periode dat het... toen ben ik echt wel depressief geweest. Dat, mm-hmm. Dat waren periodes dat... eerst op de basisschool dat ik totaal geen aansluiting had met mijn omgeving. Dus al die... ik was bezig met Mozart. Mm. En daarin vond ik een wereld die me fascineerde, een wereld die me raakte en die me meenam. En dat had verder niemand in die klas.
Ook
de leraar niet, bijvoorbeeld. Nee. Dus die kon ook, niemand. Als ik dan naar mijn muziekleraar ging, die kon er ook niet zoveel mee.
Nee.
Of mijn basisschoolleraar. En de wereld was erg hard. Ik had altijd last van harde geluiden. Mijn muziekleraar was ook doof. Dus zette de volumeknop altijd op 11. Oh. Dan zat ik daar bij de concerten met mijn vingers in mijn oren. En een heel mooi voorbeeld was dat dan de docent... of de juf naar me toe kwam. Die heeft me ooit eens uit zo'n open podium gehaald waar ik dan bij was. Omdat ze het disrespectvol vond dat ik met mijn handen in mijn oren zat. Maar het was gewoon zo hard dat ik niet... Zij werd helemaal boos op mij.
Dat is een interpretatie.
Maar dat was een totaal andere interpretatie van de situatie. Ja. Maar goed, dus daar had ik totaal geen connectie met mijn omgeving. En dat uitte zich erin dat mijn eigen binnenwereld steeds kleiner werd. En dat werd heel obsessief en compulsief. Dus ik moest allerlei handelingen gaan doen die ik niet wilde doen.
Nee.
En die me op een gegeven moment enorm beperkte in mijn dagelijks functioneren. Dus ik kreeg mezelf niet aangekleed bijvoorbeeld op een gegeven moment. Ja, dat was
en
wel
hoe,
echt...
Hoe voelt dat om
ja, helemaal
om iets te moeten? Wat is dat?
Machteloos.
Ja.
Je bent machteloos en je zit op slot. En het grappige is dat de omgeving er vaak ook niet bij kan. Ja. Mijn ouders en die denken, waarom kleed je zich nou niet gewoon aan? dat is toch een simpele handeling.
Ja. En had je dat patroon van je trok een sok aan en hem weer uit en hem weer aan?
Ja,
uit
en... dat en tot op een punt dat ik hem zelfs niet meer aankreeg.
Ja, dus precies.
Het wordt heel klein. Je zoomt steeds verder in op elke handeling die dan een betekenis heeft of die je moet verrichten om te voorkomen dat. Het is ook, komt ook vaak
en bij mij. En moet je dat zien als een vorm van coping, zeg maar? Dus
ja,
dat
in
je
dit geval wel.
Die emoties en die blokkade en dat je dan een soort vorm van coping krijgt van dwang op de een of andere manier.
Nee, ja, in dit geval om er grip op te krijgen. Ik had totaal geen controle.
Nee.
En grip krijgen op wat?
Op mijn omgeving.
Op je omgeving?
Ja, ik was heel erg bang voor mijn omgeving.
Oh ja.
Op dat moment. Niet zozeer voor die leerlingen, hoor, hoewel er een paar tussen zaten die echt heel naar waren.
Dus je voelde je eigenlijk heel onveilig?
Ja, ja.
Je voelde je heel onveilig, want vaak zeggen we ik ben bang, maar het is, je voelde je dus heel onveilig.
Ja.
En dat is dan een manier, voor jou was dat een manier om je veilig te voelen.
Nou, om het te proberen in ieder geval, want het werkte niet.
Nee, dat is wat er gebeurde.
Ja.
En als je dan verder...
Dan ging ik naar 15
en dan heb je deze... Maar hoe... Wanneer... Ja, ik bedoel, het is een gezicht raar... Maar wanneer wordt het dan lichter? Of begon je het licht te zien? Of wat gebeurde er dat je minder vastliep?
In eerste instantie van de basisschool nam het werken op het conservatorium het over. Dus mijn passie kwam ervoor in de plaats, dat mm-hmm. hielp. Mm-hmm. Totdat daar de duimschroeven aangedraaid werden. Ja. En ik toch, dat puber heeft er wel mee te maken gehad. Want dan ineens ga je door enorme emoties heen. Mm-hmm. Waar ik ook bang voor was, overigens. En waar ik toen ook geen uitlaatklep voor vond. Mm-hmm. Nog niet. Goed, dat toen kwam het terug. Dus dat was een soort tweede. Het uitte zich iets anders. Het werd toen heel erg smetvrezerig. Dus mm-hmm. Maar goed, ook een soort angst voor je omgeving wat dat betreft. Mm-hmm. Hoe ben ik daar weer uitgekomen? Toen zijn we het een beetje gaan onderzoeken. En toen ook weer heel dubbel. Toen kwam er een neuropsycholoog gespecialiseerd in topsport, dans en muziek. Uh-huh. Die kwam naar het conservatorium toe voor een meerjarig onderzoek. En die benaderde het heel erg vanuit die wilskracht. Vanuit die prestatiegerichtheid van die jonge muzikanten. En dat was in eerste instantie, en eigenlijk nog steeds wel hoor, was dat een hele goede ingang voor mij om begrip voor te krijgen. Om er in ieder geval...
Voor je eigen gedrag.
Voor mijn eigen gedrag, ja. In begrip zit ook het woordje grip. Maar om er begrip en om er grip op te krijgen.
Maar begrip, het werd minder stom, want dan krijg je nog meer...
Het werd iets minder abstract, ja. Het werd iets minder abstract. Het was in die zin iets beter te verklaren. Mm-hmm. Toen zijn er ook wel, er zijn labels op me gedrukt. Ook daar heb ik nu hele dubbele gevoelens over. Maar in eerste instantie gaf het ook iets van helderheid. Van, ik krijg het niet in mijn vingers. Niet omdat ik zelf gefaald heb, want dat dacht ik heel lang. Ja. Als mijn docent boos op me was geweest, dan denk ik van, ik heb niet goed geoefend. En dan ging ik 4 uur oefenen in plaats van 3 uur of 5 uur oefenen in plaats van 4 uur. Mm, yeah. Maar dat werd niet altijd beter erdoor. Nee. En dan kreeg ik te horen, dan moet ik effectiever studeren. Dus dan ging ik effectiever studeren. Maar ook dat werkte niet altijd. Nee. Nee. Dus in ieder geval, het was een soort, het was een soort verklaring voor dat
bepaalde... Wat zei hij dan? In die verklaring zei hij dan van, ja, als je voor een onmogelijke taak wordt gesteld, of als je in een enorme aspiratie terechtkomt, dan gaat het mislukken, of dan moet je voorzichtig zijn, of...
Wat zei hij? Nou, hij gaf wat pakkende, een voorbeeld wat me nu te binnen schiet. Hij gaf wat pakkende voorbeelden van hoe ik dingen aanpak ten opzichte van het gemiddelde. hij zei van, als iemand zijn kamer opruimt, en dan doet hij dat in grote blokken. Hij zegt, nou, dit blok kan weg, dit blok moet ik sorteren, dit blok moet ik... Mm-hmm. Terwijl... het blok wat in één keer weggegooid kan worden voor mij, allemaal losse blaadjes zijn die ik moet uitzoeken.
Ja.
Dus hij gaf een verklaring voor de rijstenbreiberg waar ik doorheen aan het eten.
Ja, en dat het, die rijstenbreiberg, dat het helderder voor jou werd.
Ja, dat werd... daar begon het acceptatieproces. Het was er nog lang niet. Nee. Maar daar begonnen ze in ieder geval met, ik moet dit misschien... misschien niet door die berg heen, maar een andere route nemen die dan misschien iets langer duurt, maar die me wel aan de andere kant helpt. Ja.
Dus dat was op zich wel een goede interventie van hem, een soort psycho-educatie, zoals ze dat noemen, over hoe jij dan jouw information processing in elkaar zit, zodat jij een individuele weg kan maken.
Ja, in het begin was het wel zodat ik, om in dat schoolsysteem te passen, wel een tijdje... aan de medicatie heb gezeten. Ik heb wel Ritalin en daar ging ik niet zo goed op. Concerta werkte beter, die gereguleerde afgifte. Daar heb ik wel een tijdje op gezeten. Dat hielp.
Mm-hmm. Okay. Wat is dat voor spul voor de luisteraars?
Ja, dat is... het wordt vaak bij ADHD of geloof ik ook bij... Mm-hmm. In ieder geval bij autisme voorgeschreven, omdat het een methylphenidaat is, geloof ik. Mm-hmm. Zeg ik dat goed?
Ja.
Ja, het stofje wat wij dan te weinig zouden aanmaken in onze hersenen, dat komt erbij.
Maar wat doet het dan? Even voor...
Het werkt als een soort concentratieverhoger.
Oh.
Je kunt je gerichter op meer één focus? Ding focussen, in mijn geval. Het kan ook heel averechts werken. Ritalin werkte voor mij als een soort cafeïne in het kwadraat.
Oh, helemaal hyper
ik
van,
werd daar, daar kreeg ik ook hartkloppingen van.
Oh jeetje.
En dan zeiden ze, ja, wen er maar heel even aan. Maar ik denk, een concerto was beter. Dat hielp me uiteindelijk. De enige maatstaf voor mij was op dat moment nog dat ik een goede pianoles moest hebben, zeg maar. Dus zo groot was mijn wereldje op dat moment.
Ja.
Dat was het niet zo heel groot.
Nee.
Maar dat hielp wel. En toen ben ik daar heel bewust ook mee gestopt toen ik ging studeren. Ik ben compositie gaan studeren op een conservatorium wat heel anders in elkaar steekt, dat veel meer gaat over het individuele pad wat de student loopt en veel minder over dat je als student in dat schoolsysteem moet passen.
Was dat, want je hebt ook een liedje geschreven over dat je binnenkwam en dat je helemaal in de war was. En de leraar zei, je mag in de war zijn.
Ja, dat was die periode.
Daar heb je toch een liedje over geschreven, ook voor de podcast, toch?
Ja.
Zullen we daar eens naar luisteren?
Ja, we moeten even, dan geef ik een beetje context.
Ja.
Klein beetje. Dan maak ik ook heel even dat spoortje af waar ik nu...
Ja, dat is goed.
Dus, want het was een goede vraag die je stelde. Ik ben daar dus bewust met die medicatie gestopt. Dat was wel het moment dat ik me realiseerde dat er twee kanten aan die medaille waren. Dus aan de ene kant hielp het me om in die pianolessen te functioneren zoals ik wou functioneren. Aan de andere kant was ik me naar een schoolsysteem aan het voegen. Misschien ook de moeite had kunnen doen om te kijken hoe ik in elkaar zat. En ook goed... hoe zeg ik dat? Nou goed, het ging ineens wat minder over waar ik in moest passen en wat meer over wat ik...
Hoe jij doet.
Dan kom je dus meteen tegen... loop je meteen tegen vraagstukken aan, want je weet niet altijd wat je wil.
Nee.
Toen kwam ik op dat liedje inderdaad. Het was een hele mooie situatie. Ik had in het laatste jaar van het conservatorium... had ik goed contact met een zangeres. Daar heb ik ook een paar van mijn allermooiste optredens ooit, denk ik, nog steeds meegegeven. We hadden een repetitie. En omdat het zoveel voor mij betekende, legde ik meteen lekker veel druk op die repetitie.
Ja.
Dat was ook net in die periode dat ik van school aan het wisselen was. Dat ik ging studeren, dat ik uit huis was, op kamers ging wonen. Net gestopt was ook met die medicatie. Dus ik denk, ik ben in de war. Ik weet het even niet meer. Ja. En dat uitte zich in angst dat ik die repetitie niet goed zou doen.
Mm-hmm.
En toen kwam ik daar binnen in dat leslokaal. En die zanglerares die ziet dat op mijn gezicht. En die zegt, Tobias, is er iets? Hè?
Mm-hmm.
Ik zeg, ik ben gewoon een beetje in de war. Ik ben echt helemaal in de war. En toen zei ze iets wat mijn pianolerares nooit tegen mij gezegd heeft.
Mm-hmm.
Toen zei zij, maar dat is toch oké? Dat mag.
Heel interessant, ja. Ja, het is een mooi verhaal, want ik hoor ook twijfel hè, in hoe je het zegt van... En dat voel ik ook wel, want oké, je krijgt medicatie, maar krijg je dan de medicatie om in een soort neurotypische wereld te horen? Dat je die aanpassing kunt maken aan wat de omgeving van jou wil. En is dat dan eigenlijk wel de bedoeling? En als je stopt met die medicatie, dat iemand zegt, ja, nou, dat is prima.
Ja,
dus, dat is wel een mooi dilemma weer
gegeven. Zullen we even luisteren?
Ja, dus één ding wat je moet weten over dit liedje, is dat het ook het moment was dat ik me realiseerde dat al die componisten waar ik me in aan het verdiepen was, hè, die dat soort emoties die ze niet konden grijpen, grote emoties, emoties van verwarring, emoties van enorme verliefdheid, emoties van angst, van diepe pijn, heimwee. Dat ze die vorm gaven in de muziek.
Ja.
En tot dan toe was de muziek voor mij toch ook een enorm technisch gericht iets geweest. En toen kwam ineens, door die opmerking, kwam de hele emotionele kant er. Die mocht er zijn, hè? Die mocht erbij. Er zijn al zoveel liedjes over liefde. En meer dan genoeg al, man bezingt de vrouw. Iedere dag komt er weer bij, wat voegt het toe? Toch vergeef me dat ik ook een poging doe, want nog nooit schreef men er een voor jou. Ineens ging ik staren uit het raam, zwijmelen en dwepen, half verminderde akkoorden op piano, liedtekst in dikke lettergrepen. Al het werk dat moest wijken voor jouw schrijven werd mijn taak. Je bent mijn dagelijkse dagdroom, waarvan ik hoop dat ik er nooit meer uit ontwaak. Maar goed, ik houd het kort, want er zijn al zoveel liedjes over liefde. En meer dan genoeg al, man bezingt de vrouw, terwijl de hele maatschappij polariseert. En de haat en nijd de mens verteert, denk ik alleen aan jou. Jij staat los van al die boosheid en van pijn. Je hebt een hart van goud. Ik droom de hele dag bij jou te zijn, omdat ik van je houd.
In andere afleveringen vraag ik altijd aan gasten wat ze ervaren, wat ze voelen. Maar ik vind het wel leuk om het aan jou te vragen. Als jij jouw eigen muziek en zang hoort, wat voel jij dan? Wat voel je nu?
Ik luister er nu bijna als een externe luisteraar naar. Mm-hmm. Dus ik denk, nou, mooie harmonie. Dat heb ik goed gedaan.
Het genoegen luisteren. Ja, ja, fantastisch.
En ik ben wel weer een beetje terug bij dat. Ik vind het zo lekker. Die zin, je bent mijn dagelijkse dagdroom. Ik vind het zo lekker dat ik weer kan dagdromen. Mm. Dat
mag, wat fijn, ja.
Dat niet in de weg staat van, van presteren.
Ik vind het echt fantastisch om te horen. Want wat je vertelt is eigenlijk hoe het hele proces vaak gaat bij mensen. In de zin van dat je vertelde, eerst kom je terecht in dwang. Dat is je eerste primitieve coping, zeg maar. Dat je gewoon niet weet waar je naartoe moet. Dus dan ga je vertragen en 5 keer je sok aan en uittrekken, of je niet aan kunnen kleden, et cetera. En dan, wat ik je hoor zeggen, dat die neuropsycholoog, die legde jou uit hoe jij informatie tot je neemt, wat jouw gevoeligheid daarin is. Dan hoor ik je zeggen van, ja, er was op een gegeven moment, schreef iemand medicatie voor. Dat gebeurt ook vaak. En dat hielp wel. Je zei wel, hielp wel. En dan vooral ook om je aan te passen aan het stramien waar je in zat. En dan, en dat is heel belangrijk, denk ik, van dat je zegt van, en toen ik ermee stopte en iemand zei, het is oké om verward te zijn. Mm-hmm. Dat was een soort turning point, wat dan vaak beschreven wordt. Dat mensen zeggen, wow. Opeens werd heel veel mij duidelijk. Ja. En ontstond dit lied. En ontstond een andere manier van emoties ervaren. Hm. Dus je kunt het niet in één keer allemaal leren en doen. Het is gewoon een worsteling waarschijnlijk. Een weg. Waar je
een reis.
Een reis.
Ja. Een leerproces. Ja. Ja. Het is eigenlijk gewoon een leren- en groeiproces. Hm. Ja. En een ontdekkingstocht.
Ja. Die nog steeds gaande is.
Ja.
Dat is niet gestopt. Ik ben er nog niet.
Maar dat is het leven.
Ja.
Maar het is gecentreerd. En dat vind ik ook het mooie. Die reis is gecentreerd rond je talent.
Ja.
Het gaat over jouw talent. Zeker, er zijn gevoeligheden. Ja. Maar het gaat er eigenlijk om, hoe ga ik gebruik maken van dit talent op een manier die bij mij past.
Ja.
En die mijn leven zin geeft en waar ik mijn leven mee vorm kan geven.
Ja, ja, die zingeving, dat vind ik heel mooi. Zo voelt het ook wel. Ja, ja.
Ja, want ik bedoel, het is niet zo dat jij piano, zang, muziek. Het is niet, dit doe ik gewoon even als hobby.
Nee.
Dit is jouw leven. Ja. Dit is een talent. En we hebben het in het voorgesprek ook over gehad dat jij zei, als ik me niet, tenminste zo heb ik het geïnterpreteerd, als ik die piano, dat is voor mij een expressievorm, als ik daar niet kan, als ik er geen expressie aan kan geven, dan wordt het weer een beetje rigide van binnen.
Ja, dan wordt het wereldje weer kleiner.
Ja, want je bent een kunstenaar.
Ja.
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 Ja. Je doet kunstenaar. Ik weet niet, je bent een kunstenaar.
Je bent, ja, je bent het.
Je bent het, je ervaart het, je voelt het. Je geeft ons dingen terug. Als ik jou... Ik had net weer kippenvel. Dat zo'n liedje. Van ja, er zijn heel veel liedjes geschreven over liefde. Maar niet voor jou. Nou, dan gaat mijn hele lichaam... Ja. En denk ik, oh ja, wat gaaf inderdaad. Ja. Niet voor die persoon. Weet je, dat is dan weer...
Maar misschien legt hij ook nog... Is het breder? En misschien moeten we gewoon naar jou luisteren allemaal.
Ja.
Omdat jij zegt, als je niet bij je talent komt en hoe je daarmee leven zin kan geven, dan vernauwt het.
Ja. Ja. Ik had een heel mooi gesprek, toevallig ook in een andere podcast, over talent. Talent is best een lastig woord. Omdat zeker in die streng klassieke wereld, maar ook op andere gebieden, er vaak meteen een soort van druk aan kleeft. Mm. Hè? Als zo iemand zijn talent niet ontwikkelt, dan is het een enorm gemis.
Mm-hmm.
Terwijl er dan genegeerd wordt hoeveel dat talent voor die persoon zelf kan betekenen. Mm-hmm. Ook. Dus als ik niet... kijk, soms is het heerlijk om even niet piano te spelen, hoor. Dus ik ga ook wel eens zeker heel bewust op vakantie zonder ook maar enige vorm van muziek. Maar dan heb ik wel altijd weer heel erg veel zin. En ook zeker de behoefte en de noodzaak om weer achter het instrument te kruipen als ik thuis ben.
Mm-hmm.
In mijn geval hebben we het kunnen omdraaien naar een uitingsvorm. Dat als ik ergens echt mee zit... Of er totaal geen uitlaatklep voor heb.
Mm-hmm.
Dan ga ik achter de piano zitten. Dan ga ik schrijven. Dus ja.
Dan zet je talent als het ware.
Dan zet ik dat talent in om dingen in beweging te zetten. Ja,
precies.
Ja. Maar dat is een andere visie dan dat het talent automatisch in verbinding staat met het woordje niveau. Dat is natuurlijk heel veel en presteren.
Ja.
Natuurlijk moet je
het gebruikt,
keihard werken. Ja. Dat hoort erbij. Je moet de worsteling wel aangaan.
Ja.
Dus als ik jou volg, dan zou het eigenlijk heel goed zijn dat we in de GGZ vooral inzetten op het diagnostiseren van talenten. En niet alleen de gevoeligheden.
Ja, dat is wel een heel mooi... Het zou het plaatje 100 keer completer maken, ja.
Ja, dat is een mooie boodschap.
Heb je eigenlijk al meteen... want ik zat al te denken, wat voor een mooie boodschap is hier nou zo belangrijk aan het jouw verhaal? Want zoals jij, zijn er natuurlijk heel veel mensen die allerlei talenten hebben, waar we... ons vaak focussen waarschijnlijk op de gevoeligheden of wat niet goed gaat. Of wat gaat er wel goed en wat zijn de talenten?
Ja, ik denk dat dat heel...
Wat heb jij voor boodschap aan de GGZ en andere professionals die meeluisteren? Of misschien mensen die nu ook een beetje die vastlopen?
Ja.
We zijn al twee, dat zijn eigenlijk al twee verschillende
vragen. Nee, ik kan ze denk ik wel beide beantwoorden. Ik denk dat dat super belangrijk is dat je de zoektocht accepteert.
Huh?
Dus dat je accepteert dat je in de war mag zijn.
Ja, precies.
dat dus niet in de weg staat van, maar dat dat onderdeel is van. En sterker nog, dat je helpt. En jij vroeg me om iets mee te nemen. We hebben nu ook een liedje van mij geluisterd, maar ik heb ook een stukje kunst van iemand anders mee. En
mooi.
Dat sluit er heel mooi op aan.
Hoe sluiten we daarmee af?
Dat is opgeschreven door Jan Brokken.
Mm-hmm.
Die heeft een boek geschreven, De Weemoed van de Reiziger. En hij haalt hier een gedicht aan van van de dichter Machado.
Oh, dat is een Spanjaard.
Spanjaard, ja. die schrijft, reiziger, je sporen zijn de weg die je aflegt en zij alleen. Reiziger... Er is geen weg. De weg ontstaat in het gaan. Gaandeweg ontstaat de weg. En als je omkijkt, zie je het spoor dat je nooit meer betreden zult. Reiziger, er is geen weg. Er is een kielzog dat allengs in de zee vergaat.
Mooi. Van Antonio Machado.
Ja.
Mooi.
Dus het accepteren dat we allemaal reizigers zijn op onze eigen weg.
Ja, precies.
En dat pad... ik heb heel veel sturing gehad aan anderen.
Mm-hmm.
Dus ik had die weg nooit helemaal zelf kunnen vinden. Daar heb ik heel veel...
Medereizigers.
Ja.
Maar uiteindelijk is het wel belangrijk je te realiseren dat je nog niet op een... eindstation is, een eindstation bent, maar dat je mag zoeken en iedere dag weer in de war mag zijn over grote emoties en kleine emoties.
Ja.
Groot of klein psychisch lijden. Omdat dat onderdeel is van die weg.
Kortom, je bent op reis.
Je bent
op Lieve reis. Luisteraars, ze zijn allemaal op reis. Ik wil je heel hartelijk danken, Tobias, voor je aanwezigheid. Ik heb genoten. Jim, dankjewel voor jouw aanwezigheid. En scherpe opmerkingen wederom.
Gracias.
Inderdaad. Dankjewel, lieve luisteraars, voor het luisteren. En tot de volgende.